Al heel lang ben ik hier in Houten bezig, zo, om het boek Ezechiël te behandelen. Ik kreeg vanmorgen het verwijt van, je mag wel eens zeggen wie je bent, want we hebben je zo lang niet gezien. Goed, maar dat moeten anderen dan maar zeggen. Maar we zijn wel bezig en we zijn toegekomen aan Ezechiël 26... 27, 28, Ezechiël 26, 27, 28. Daar ga ik niet een hele ingewikkelde verhandeling over houden. Maar ik probeer te schetsen wat die hoofdstukken betekenen. En ik neem er iets uit om voor ons allemaal, als het ware, een opening te geven. Het gaat in hoofdstuk 26... van Ezechiël over een profetie over Tyrus of tegen Tyrus. In hoofdstuk 27 een klaaglied over Tyrus. En in hoofdstuk 28 gaat het over de vorst van Tyrus. Dus het gaat over Tyrus. En Tyrus ligt een beetje noordelijk van Jeruzalem. Tyrus en Sidon. Je zou zeggen een beetje in de richting van de Libanon, maar dan meer naar de kust. En Tyrus en Sidon, dat waren hele welvarende steden vroeger. En met name Tyrus. Tyrus had alles. De hele economie van toen lag in Tyrus. Schepen, goud, allerlei toestanden, wat men maar kopen kon, specerijen, van alles, alles lag in Tyrus. En dat is een hele duidelijke parallel met wat je in het laatste Bijbelboek, in het boek Openbaring, vindt, namelijk van Babylon. Dat is niet gezocht. Als je één keer de hele toestand over Tyrus leest, in deze drie hoofdstukjes, en je kijkt dan naar Openbaring 17 en 18, joh, dat is identiek, dat is hetzelfde. Dat is precies hetzelfde. De hele wereldeconomie, alles wat met bezit, alles wat met handel, alles wat met verdiensten te maken heeft, met perspectief te maken heeft en met macht te maken heeft, dat lag daar in Tyrus. En over Tyrus was een vorst uiteraard. Tyrus lag als een soort bijzondere, sterke vesting in de zee. En Tyrus had een vorst. En die vorst van Tyrus, daar wil ik een paar tekjes van lezen om, om aan te geven wat dat betekent, hè? Hoe je dat moet zien. Hè? Dus uit hoofdstuk 28 een paar teksten en dan ga ik straks nog een tekst uit hoofdstuk 26 lezen, maar daar wil ik eigenlijk mijn toespraak een beetje aan ophangen. Uit hoofdstuk 28, daar gaat het over de vorst van Tyrus. Vers 6. Daarom zo zegt de Heere, Heere, omdat gij in uw hart uzelf gelijkgesteld hebt met een God, daarom zie ik breng vreemdelingen over u. Hij had zichzelf aan God gelijkgesteld. Dus de vorst van Tyrus wilde dat hij zelf God zou zijn. Vers 12. Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zegt dat hem, zo zegt de Heere, Heere. Dubbele punt, dan komt het. Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij, Godshof. Even de taal hoor. Dus die vorst van Tyrus wordt nu gezien alsof hij al in het paradijs was. Alsof hij buitengewoon was, boven alles verheven was. Dat gaat nog een poos door. Allerhande edelgesteenten overdekte u, rode jaspis, chrysoliet, prasem, turkoois, chrysopraas, nefriet, lazuursteen, hematiet, malachiet. Alles wat je aan edelstenen kunt bedenken, dat was aan hem verbonden. Van goud was het werkstuk waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht. Toen gij geschapen werd, waren zij gereed. Die vorst van Tyrus wordt gezien, vers 14. Gij waart een beschuttende cherub. Dus weer een enorme kwalificatie met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven, gij waart op de heilige berg van de goden, wandelend te midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub van tussen de vlammende stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ik zal het kort door de bocht zeggen. Je ziet in die vorst van Tyrus, als je één keer daar een soort oogje voor hebt, een beeld, een schilderij van de Satan. Satan was buitengewoon, een beschuttende cherub. Heel hoog, buitengewoon, schitterend, buitengewoon wijs, enorm machtig. Aan hem was alles schittering en glorie. Alles was prachtig, totdat onrecht in hem werd gevonden en hij als God wilde zijn. Wat stelde de Satan aan Eva voor vroeger? Eet maar rustig van die boom, want als je daarvan eet, dan zul je aan God gelijk zijn. Dat is namelijk zijn val, dat is zijn zonde. En hij wilde dat mensen in diezelfde valkuil zouden vallen en diezelfde zondestap zouden terechtkomen. Een beschuttende cherub in Ezechiël 28 vind je een van de allerduidelijkste beschrijvingen van de Satan. Nou, daar hebben we wat aan op deze warme zomerdag. We kijken toch liever naar de Heer Jezus. Moeten we dan naar dit soort dingen kijken? Naar wat op aarde machtig is, wat op aarde rijk is, wat op aarde welvaart brengt, wat op aarde schitterend is, wat op aarde alles in handen heeft. Toen was dat Tyrus. In het laatste Bijbelboek is dat Babylon. Precies hetzelfde. Woonplaats van demonen. Babylon. En nu wil ik die tekst nemen waar ik dan graag met jullie over wil gaan nadenken. Dat komt uit Ezechiël 26. Vers 1. Maar het gaat me om vers 2. In het 11e jaar, nu op de eerste van de maand, kwam het woord des Heren tot Ezechiël. Mensenkind, zo wordt Ezechiël aangesproken. Omdat Tyrus van Jeruzalem gezegd heeft: ha, verbroken is zij, die deur der volken. Nog een keer, die deur der volken. En wat roept ze erbij? Naar mijn kant staat ze open. Nu zij vernield is, krijg ik volop. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal u, Tyrus. Tyrus heeft gezegd, wie zei dat namens Tyrus? Ja, de vorst van Tyrus, dat is normaal. Een beetje koninkrijk heeft iemand die het dan zegt namens de leider, namens de koning. Nou, dat is die zelf. Ha, nu is die deur van de volken is afgebroken. Nu is de poort naar mij toe open. Nu heb ik het voor het zeggen en nu komen ze allemaal bij mij. Ze moesten gaan naar Jeruzalem, want de Heere God had gezegd dat hij een stad zou uitzoeken. En in die stad zou hij gaan wonen, daar zou hij zijn huis hebben. En daarheen zouden de stammen opgaan, daarheen zouden de volkeren opgaan. Allen zouden opgaan naar Jeruzalem en vanuit Jeruzalem zou een zegenstroom komen van je welste. Dat had de Heere God gezegd. Aan Abraham is hij daarmee begonnen, aan Mozes heeft hij dat herhaald. Alleen Mozes wist nog niet welke stad dat zou zijn. En in de dagen van David bleek dat Jeruzalem te zijn. Zo ging het. Die stad, de stad Jeruzalem, de meest bezongen stad hier op aarde, de stad die omringd was met van alles en nog wat, die stad wordt heel bijzonder benoemd en omschreven. En het dieptepunt van het boek Ezechiël is dan ook dat die stad gevallen is. Misschien herinner je dat nog of weet je dit al? De stad is gevallen. De stad is gevallen. Vanaf dat moment is de mond van Ezechiël weer open. Is zijn hele dienst voorbij. Want dat is een dieptepunt. De stad is gevallen. Dus de plek die de Heere had uitgekozen om zijn naam daar te vestigen en om zegen van daaruit te laten uitstromen, om de wijsheid van God daar te laten schitteren, waardoor de koningin van Sheba van heinde en ver komt, en met haar vele, vele, vele koningen. En die kwamen daar om de wijsheid van Salomo, ja, om de wijsheid van de Heere te horen, en om te vernemen wie de Heere was, en om het prachtige van de Heere daar te zien. Dat gebeurde er toen. En Jeruzalem was die plek. Een soort zetel van wijsheid, een zetel van waarheid, een zetel van de Heere God zelf. Als ik het nog anders zeg, klinkt het zo. Toen Jacob ooit een droom had in de oude dag, heeft hij die plek Bethel genoemd, huis van God. En hij zegt van Bethel, dit is niet anders dan een poort des hemels. Dit is, ja, dit is het. Dit is die deur. Die deur naar de Heere God zelf. De poort naar de Heere God zelf. En wat zegt Tyrus nu? Haha, gelukkig, die stad is voorbij. Dat is over. En nu heb ik het. Dat is de spanning van Ezechiël 26 vers 2. Tyrus zegt, ja, nu komen ze allemaal bij mij. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, werd hij verzocht door de duivel. En die zei, als je voor mij knielt, geef ik je alles. Alle koninkrijken, alles wat ik aan macht heb, dat geef ik jou. En je zult daarvan mogen genieten. En de Heer zei, nee, helemaal niet. De Heer Jezus heeft niet gezegd, moest luisteren, Satan, je kletst uit je nek. Want dat is helemaal niet zo. Je kunt wel zeggen dat alle macht van jou is, maar dat is niet waar. Maar dat heeft de Heer Jezus niet, laten we zeggen, weggenomen. Dat was zo. Hij is de vorst van deze wereld. Hij is die vorst van Tyrus. Hij is diegene die alle macht heeft. Die alle rijkdom en alle schittering en alle toestanden heeft. En nu roept die vorst in Ezechiël 26, en nu is het allemaal aan mij. Jeruzalem is passé, is over, is gebeurd, is kapot, is voorbij. En nu ligt alles in mijn handen. En je moet nu bij mij zijn. Dat is een enorme spanning. Ik weet niet of je een beetje de trend van vandaag volgt. Dat kan nooit helemaal, maar er ontstaat zoveel nieuws. Er zijn zoveel boeken die iedere dag op de markt komen. Er zijn zoveel tijdschriften, er zijn zoveel belangrijke ontdekkingen. Dat is onvoorstelbaar. Dus dat is een enorme, laat maar zeggen, overvloed aan informatie. Maar een paar dingen vielen me de laatste tijd op. En dat is dat er steeds meer boeken verschijnen. Ik las namelijk van Dan Brown, The Lost Symbol, het verloren symbool. Misschien heb je het ook gelezen, je kunt het gewoon kopen in de boekhandel, in het Nederlands. Het verloren symbool. En dat gaat dan over het vinden van wijsheid. Dat zijn ze kwijt. En die wijsheid zou dan in de handen liggen van de vrijmetselarij. En uiteindelijk komt het via allerlei toestand, kom je dan terecht bij een soort hoofdkantoor van de vrijmetselarij. En daar zou dan die wijsheid te vinden zijn. Een paar wisten er nog van, de hoogsten. En daar wordt van alles omheen geplakt, toestanden. En ook bijna criminele toestanden. En wat ze uiteindelijk vinden in dat boek is een hele vage duiding van, ja, die wijsheid is dan toch wel laus deo, prijs de Heere. Zo van, je moet het toch bij hem zoeken. Goed, dat is het heel vaag aan het eind van dat boek. Maar misschien heb je van diezelfde Dan Brown de Da Vinci Code gelezen, of nog een ander boek. Ik noem altijd Bernini, maar Bernini was een bromfietsje van vroeger. Maar het is het Bernini-conflict of zo. Maar je vindt dezelfde teneur. Iedere keer is er iets geheims, iets mystieks, verborgen. En de ene keer is dat in Rome verborgen. Ja, je vult me wat in. Of het is in Washington verborgen. Nou, je vult me weer wat in. Of het is in de Sinaï verborgen, weet je wel. Het verborgen van dat goud van Exodus. Al die dingen, die gaan één kant op. Ze zijn op zoek naar de wijsheid. En vinden het niet. Iedereen voelt aan, er moet meer zijn. Iedereen weet, er is wijsheid die veel hoger gaat dan wij vermoeden. Een andere teneur is dat men op zoek gaat naar de waarheid. Boek als Veritas, waar het dan gaat over de waarheid, weer bestreden door engelen, alle mogelijke toestanden daaromheen. Weer andere boeken. Het gaat dus over de wijsheid en het gaat over de waarheid. Nu, de Bijbel zegt dat er maar één bron van wijsheid is. En dat is de Heer Jezus Christus, die ons van God geworden is, wijsheid. Oei, dat is een beetje hard, hè? Aan dat slot van 1 Korinthe 1. Christus Jezus, wijsheid. En in Spreuken 8, ooit gelezen misschien, omschrijving van de wijsheid, prachtige dingen over de wijsheid. Die wijsheid die was er al eer de schepping was. Satan begon in de schepping, want dat was een geschapen gerub. Hij werd tot de schepping gerekend, die tegenstander. Maar onze Heer Jezus was er voor de schepping. Nu, wat je ook aan wijsheid en wat je ook aan waarheid wilt, het is bij de Heer Jezus te vinden. Nou, zoek het dan niet meer, weet ik veel waar. Maar probeer dan eens echt te zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u in uw onmetelijke, onbegrensde wijsheid hier op aarde bent gekomen om de wil van God te doen, om het hart van God te tonen, om het mooie van God te laten zien, om op alle mogelijke manieren te tonen wie God de Vader is. En als dat gebeurd is, dan heb je in hem wijsheid. En wat een geweldige zegen is het. Als je de Heer Jezus kent, als je heilt, als je verlost. En echt, ik hoop dat we dat allemaal hebben. Ik kan je dat niet geven, kon ik dat maar. Ik zou het je geven. Maar het kan niet, je moet het zelf geloven. Je moet het aannemen, je moet het naar je toe halen. Je moet daar een keer dankjewel voor zeggen. Geloof in de Heer Jezus. En dan heb je alles. Hoef je er niet meer te studeren? Nou, dat was makkelijk als je het toch niet al te nauw nam met je studieopdrachten. Moet je dan niet meer werken? Ja, dat zou makkelijk zijn als je het niet al te nauw neemt met je verantwoordelijkheden. Maar Dick heeft ons uit de droom geholpen. Alles kost geld, dus je moet werken. Nou ja, zijn voorbeelden waren heel duidelijk. Maar ik zou zo graag willen dat je nu op je stoel zit en durft te zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u mijn wijsheid bent. Dat u de wijsheid van God bent. Van die tegenstander staat in Ezekiel 28, toen uw hart hoogmoedig werd en u tot zonde kwam, is met die hoogmoed ook uw wijsheid verslonden. Het is weg. Jeruzalem is inderdaad verwoest geweest in de dagen van Ezekiel. De stad was gevallen. En de Satan dacht, en nu heb ik het. Misschien heeft hij vaker van die momenten gehad, toen de Heer Jezus stierf, denk ik, heeft hij het ook gezegd, nu heb ik het. En misschien nog wel eerder. En misschien vandaag wel weer. Nu, stel dat de Jeruzalem weer uitgeleverd wordt aan de Palestijnen, die kans is vrij groot, voor een deel in ieder geval. Dan zegt de Satan weer, zie je wel, ik heb het. Weer is die deur van de volkeren, is de weg tot God verdwenen, is de opening naar God toe, dat was toen Jeruzalem. En vandaag is dat het Jeruzalem dat boven is, dat is onze moeder. Toen was het huis van God de tempel. En je moest door Jeruzalem, door die tempel bij de Heere God komen. En nu vandaag, de gemeente is het huis van God. Pilaar en grondslag van de waarheid. Je moet bij de gemeente zijn. Moet je bij deze club zijn? Nou, fijn dat je er bent. Maar dat zeg ik niet. De gemeente. En natuurlijk zal de aandacht van de Satan gericht zijn op die gemeente om de waarheid daar weg te nemen. Om de wijsheid van God daar weg te halen. En te zeggen, nee, dat is gepasseerd. Daar heb je niet meer nodig. Dat is bovendien een krakkermikkerig zootje en die zingen niet goed. En die hebben een soort muzikaal gevoel van nul. Of die hebben een preker, die slaat nergens op. Al dit soort dingen hoor je en krijg je over je heen gestort. Altijd. Altijd hetzelfde. Bij de gemeente is de wijsheid van God te vinden, als het goed is. Daar woont Hij. Hij is Heer. In dat huis. Daar woont Hij. Daar is de wijsheid. Daar is de waarheid. Bij Hem. Is het niet geweldig dat je samen gemeente mag zijn en bij Hem mag komen. En Hem mag huldigen. En Hem mag prijzen. En Hem mag bejubelen. Maar het wordt nog helderder. In de dagen van de Heer Jezus lag Jeruzalem weer stil, laat ik dat zo maar zeggen. En de Heer Jezus zegt, er zal geen steen op de andere steen blijven. Met andere woorden, de stad gaat weer kapot. En de duivel had het weer gewonnen. Dat dacht hij ook bij de kruisiging. Maar wat zei de Heer Jezus? Vlak daarvoor, dat heeft hij niet helemaal goed begrepen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. En die prachtige woorden, die hebben me zo geraakt van de week. Ik ben de deur. Dus de poort van de volken. Jeruzalem zou stuk gaan. De duivel zegt, nu ben ik de deur. Nu moet je door mij binnenkomen. Kun je door mij gezegend zijn? Nee dus. De Heer Jezus zegt, ik ben de deur. Kom maar. Kom maar. Ik ben de deur. En de poort naar de hemel is de gemeente, het huis van God. Waar het over hem gaat, over de Heer Jezus gaat. Als de duivel de kans krijgt en hij gaat alles over de Heer Jezus uit de gemeente halen. En dat gebeurt vaak, hè, een beetje oppervlakkig en zo. Een beetje gebouwel, een beetje nou ja, hoe je tegen de voetballerij aan moet kijken. En tegen de politiek aan moet kijken. Of het nu een paars links toestand, groen links toestand kabinet moet worden. Paars plus, of dat het een beetje midden, dat zal dan iets van oranje zijn of zo, maar rood willen we ook niet helemaal. Goed, nou ja, oranje hadden we toch al vanwege de voetballerij, dus dat komt dan goed uit misschien. Sorry voor die tussenzin. De duivel laat ons bezighouden met van alles, maar niet meer met de Heer Jezus. Daar waarschuw ik heel vaak voor, misschien wel elke keer voor. Als het niet meer om de Heer Jezus gaat in de gemeente, dan is de deur geblokkeerd. Dan zit u bij het verkeerde puntje. Want de Heer Jezus is nu de deur. Als het nieuwe Jeruzalem van God door de hemel neerdaalt, dan hebben ze 12 poorten. En 12 namen aan die poorten. De 12 stammen van Israël, dat waren ze vroeger. 12 fundamenten onder die poorten. De 12 apostelen van het Lam. Dat is vandaag. Wat een prachtige samenhang. En ik hoop dat je echt nu gaat zeggen, Heer Jezus, wat fijn dat we u hebben leren kennen. Wat bijzonder dat we bij u horen, dat we van u zijn en dat we genieten mogen en dat we blij mogen zijn. En dat we in u de wijsheid van God zelf gevonden hebben. En die wijsheid is heel uniek. Dat is de Heer Jezus zelf. U hebt hem en je hebt alles. Er is niets verborgen. Er is niets meer geheim gehouden. Je hebt alles. En dat kan natuurlijk tot een soort gemakkelijke houding leiden van, nou, als dat dan zo is, dan hoef ik geen Bijbelstudie meer te doen. Dan hoef ik niet meer mijn best te doen. Dan kan ik gewoon rusten op mijn lauweren. Dan kan ik blijven zitten waar ik zit en ik verroer me zo weinig mogelijk. Al die dingen zouden kunnen. Maar dat is natuurlijk onzin, want je wilt meer van hem weten. Is de gemeente de plek waar je meer over de Heer Jezus te weten komt? Is dat de plek waarvan je kunt zeggen, dat is wijsheid van God. Dit is nu wijsheid van God. Ik loop een paar jaar mee en ik kom er langzaamaan tot de conclusie dat het zo bijzonder is om de Heer Jezus te kennen. Ik heb vroeger ook de Heer Jezus aangenomen. Ik heb ook gedankt, ik heb ook gejubeld, ik heb ook geapplaudisseerd. Ik heb ook gezegd, halleluja, ik ken de Heer Jezus. Mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. En nu denk ik, nou ja, dat was ook zo. Dat was geen flauwe grap of zo. Dat was echt. Maar nu denk ik, oh Heer Jezus, er is nog zoveel meer. En je kunt hem leren kennen. Kijk nu eens naar die ene tekst, Ezechiël 26 vers 2. De deur naar de volkeren is gesloten. De duivel zegt, nu is het bij mij. Maar je hoort in je achterhoofd de Heer Jezus zeggen, maar nu moet je bij mij zijn. Ik ben die deur. Ik ben die poort. Dat is de poort des hemels. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is die deur. Dit is zo prachtig. De duivel probeert iedere keer om die poort te blokkeren. Daarom is de Oostpoort in Jeruzalem, waar de Messias door zal gaan in de toekomst, afgesloten. Die hebben ze helemaal dichtgemetseld. Ja, de Arabieren denken, nou, dat moeten we dan maar doen. En we leggen er een begraafplaats voor, want een hoge priester zal nooit met een voet op een graf staan. Dat kan niet. Dan is hij gelijk ontheiligd, zal ik maar zeggen. Die hebben daar begraven. Dus hij kan nooit Jeruzalem binnengaan langs die poort. Want we hebben daar gelijk een soort verontreinigde zone voor de hoge priester neergelegd. En onder die poort is een moskee en achter die poort is een moskee en bovenop die poort is een moskee. Het zijn drie moskeeën in verwerkt met een grote islamitische school. Alles is geblokkeerd, dus dat is over. De duivel zegt, nee, je moet nu bij mij zijn, bij de vorst van Tyrus, je moet van mij zijn. Maar hij is met zijn hoogmoed en zijn zondeval ook zijn wijsheid kwijt. Hij heeft het niet meer door. Hij kijkt niet meer helemaal met Gods ogen. Dan zou hij zeggen, ja, maar de Heer Jezus hoeft helemaal niet te lopen. Hij kan er net zo goed overheen stappen. Hij kan er met zijn wagen, die hele bijzondere wagen die hij heeft, een heel bijzonder autogeval, daar kan hij zo omhoog en dan kan hij een klein stukje zo en een klein stukje naar beneden. Die raakt dat helemaal niet als hij dat niet wil. Bovendien, er komt een aardverschuiving. Er komt een gigantische aardverschuiving. En die hele poort gaat weg. En die hele begraafplaats die wordt even opgeruimd. Die wordt gewoon weggeschoven. Ineens is het weg. Helemaal weg. De wijsheid van de tegenstander is weg. Maar jij en ik, die de Heer Jezus kennen als onze heiland, als onze verlosser, wij hebben die wijsheid. Want je hebt hem. Dat hoop ik ook. Dat wil ik ook graag bidden. Dat je de Heer Jezus hebt. En als dat niet zo is, dan mag je hem vanmorgen nog aannemen. Dat is echt zo. De Heer zegt, kom maar bij mij. Ik ben de deur van de schapen. En als je door mij binnengaat, zul je het fijn hebben. Dan zul je overvloed hebben. En je mag verder met mij en door mij. Maar tot God is er maar één weg. Daarom zegt het Nieuwe Testament zo nadrukkelijk. Er is maar één weg. Er is maar één naam onder de mensen gegeven waardoor we behouden moeten worden. Er is maar één mogelijkheid. Niet de vorst van Tyrus, die doet zijn uiterste best en het lukt hem aardig. Maar de koning, de grote koning. De stad van die grote koning is Jeruzalem. Maar die grote koning is onze Heer Jezus Christus. En ik wil zo graag dat je hem ziet en dat je simpel hem bedankt voor wie hij is. Dat hij zo groot, zo geweldig is. En dat alle wijsheid en alle waarheid bij hem te vinden zijn. In Spreuken 9 wordt de wijsheid omschreven, 8 ook in 9. En daar staat die tekst die in heel veel scholen, christelijke scholen, vroeger aan de wand hing. De vreze des Heren is het begin van de wijsheid. De vrezen is er eerbied voor, respect voor. Respect voor de Heer, dat is het begin. Daar leer je de hoogheilige kennen. Ik wil die tekst wel voorlezen, maar je kent hem misschien wel uit Spreuken 9. Het is vers 10. De vrezen des Heren is het begin van de wijsheid en het kennen van de hoogheilige is verstand. Het kennen van de hoogheilige is verstand. En het gaat in Spreuken 8 over de Heer Jezus, een troetelkind bij de Vader. Het gaat in Spreuken 9 over de wijsheid heeft haar huis gebouwd. Die tegen ons zegt, komt vers 5, eet van mijn brood, drink van de wijn die ik gemengd heb. Hier, we hebben het vanmorgen gehad. Kom maar bij mij, dit is de wijsheid. Dit is wijsheid. En kom maar. En je mag ook aan anderen geven. Maar de vreze des Heren, vers 10, is het begin van de wijsheid en het kennen van de hoogheilige, dat is verstand. Zou je niet begiftigd willen zijn met wijsheid en met verstand? Amen, graag. Zouden we misschien beter opletten? Zouden we misschien minder stomme dingen doen of zo? Het wordt tijd, zou je zeggen, van daartoe dat je daar komt, dan vergalopeer je misschien niet meer. Er is niemand volmaakt hier op aarde. Er is niemand zo dat hij kan zeggen, nou, dat heb ik allemaal al. Dat is niet zo. Maar weet je waar het te vinden is? Bij hem die de poort is. Vroeger was Jeruzalem een bron van inspiratie, een bron van zegen. Daar gingen ze heen. De stammen gingen daarheen om wijs te worden. De stammen van Israël. De volkeren gingen erheen, koningin van Sheba en velen met haar. Om daar wijze dingen te horen. Om te horen, om te vernemen, om erachter te komen. En nu vandaag, ja nee, het is een conflict situatie. Dat heeft de tegenstander ervan gemaakt. Maar weet je waar je nu moet zijn? Bij de poort des hemels. Wie is dat? Dat is de Heer Jezus. Je moet bij hem zijn. En als je ziet wat hij deed en waarom hij het deed, dan kom je bij de wijsheid van God uit. Bij de enorme waarheid uit. Bij wat God zelf bedacht heeft, wat hij zelf in petto heeft. Voor jullie en voor mij. Een geweldige blijdschap is het als je Ezechiël 26 vers 2 gewoon is dat je eigen hart maakt. Ja, die vorst van Tyrus. Nee, laten we daar maar zien weg te blijven. Maar we moeten bij die andere vorst zijn. Die de deur is. Tot de wijsheid van God. Dan hoef je Dan Brown niet te lezen. Dan hoef je ook andere boeken niet te lezen. Want dan ben je er al. Daar ligt de sleutel. Niet in Washington. Niet in Rome. Maar in Christus. In de hemel. Amen. Hij, de Heer Jezus. Hij is mijn Heer, mijn Heiland, die ons van God geworden is. Wijsheid. En alle wijsheid van mensen haalt het niet bij die wijsheid. Hij zelf. Amen. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus zo bijzonder is. U hebt secondenlang, minutenlang, urenlang, dagenlang, jarenlang van hem genoten hier op aarde. En nu geniet u al, ja, niet uit te drukken in tijd van hem die aan uw rechterhand is. De Heer Jezus schittert daar. Hij is uw wijsheid. Hij is ook de weg. Hij is de deur. Er is niemand anders. De naam. Geen enkele naam. Geen andere naam. Alles is de Heer Jezus. Dank u wel voor het schitterende van uw zoon. Dank u wel dat we middels Ezechiël 26 uitkomen bij een hele duidelijke tekst. Niet Jeruzalem is meer de deur. Dat heeft de duivel klaargekregen. Hij denkt dat hij nu de deur is, dat het door hem gaat, maar dat blijkt ook niet te kloppen. Er is maar één deur. Christus, de Heer Jezus, onze Heiland, uw geliefde Zoon, waardoor we de gemeente mogen zien, een huis van God, als een poort des hemels, een deur naar de hemel. Dank u wel daarvoor. We prijzen u en danken u voor de Heer Jezus. We prijzen u ook voor uw goedheid en genade om elkaar hier te ontmoeten. En ik wil u ook bidden dat de gemeente hier gezegend zal zijn. Ja, de Vader wil graag zegenen, de Zoon wil graag zegenen, de Heilige Geest wil graag zegenen. Dank u wel dat we ons onder die zegen bevinden. En daar willen we ook blijven vandaag. Amen.